Hoofdstuk 1. Als je vasthoudt, ga je dood. Kort nadat ik mijn eerste boek, Onder Stroom, publiceerde, gaf ik Paul de Blot een exemplaar. En 3 dagen later stuurde hij mij de recensie die hij erover geschreven had. Hij was destijds hoogleraar op Business Universiteit Nijrode, waar ieder kwartaal een blad uitkwam. Een zeer gedegen en enthousiaste recensie was het. Omdat hij vond dat ik goed en helder schreef, vroeg hij me of ik zelf ook wilde schrijven voor dat magazine. Het ging over business spiritualiteit en dat heb ik een tijdje gedaan. Paul zei tegen mij, als je weer een boek gaat schrijven, laat het me dan weten, want dan schrijf ik een voorwoord voor in je boek. Ik ben namelijk professor en dokter en dat vinden de mensen interessant, dus daar heb je misschien wat aan. En hij lachte zijn tanden bloot en keek me aan met groot, wijd open ogen. Ondeugend, enthousiast en wijs. Ik heb er lang over gedaan voordat het tweede boek er kwam en Paul is in december 2019 overleden. Hij was ruim 95, dus ik kan het hem niet kwalijk nemen. Sterven neem ik überhaupt niemand ooit kwalijk en ik gun iedereen dat het vredig verloopt. Nu heeft Kim Jewell het voorwoord geschreven, maar Paul de Blot verdient een plaatsje in dit boek, omdat hij het thema loslaten vaak besproken heeft. Hij zei, als je wilt vasthouden, dan ga je dood. Als je loslaat, blijf je leven. Dat had hij geleerd in het Jappenkamp, dat hij 5 jaar volhield en overleefde. Het laatste jaar zat hij in eenzame opsluiting. En daar, vertelde hij, had ik het bijna opgegeven, maar toen ik ergens iemand op een muur hoorde kloppen, wist ik dat ik daar niet alleen was. En toen heb ik toch weer ja gezegd tegen het leven. Krachtiger kun je het thema loslaten eigenlijk niet benoemen. Paul de Blot was wel van de heldere uitspraken. En niet omheen draaien. Boem, knal. Daar houd ik van. Waarom zou je het moeilijker maken? Zeg het gewoon, nu meteen. Niet om te kwetsen hoor, integendeel. Altijd met vriendelijkheid en mededogen. En het hart wijd open. Laat maar stromen. Want er is niets zo bevrijdend als een heldere, openhartige dialoog. Mijn eerste boek schreef ik in opdracht van de uitgever, waardoor ik het in 3 maanden schreef. Ik had namelijk een deadline gekregen. Eigenlijk schreef ik het in een paar weken en daarna vermoeide ik mezelf met details. Ik had veel plezier in het schrijven en het ging me goed af. Het werd goed ontvangen. Men noemde het lekker leesbaar, wat voor een managementboek bijzonder was. Waarom ik niet sindsdien ieder jaar minimaal 1 boek geschreven heb? Als ik het wist, had ik het gedaan. Te bezig, te afgeleid, te onzeker, te noem maar op. Maar nu doe ik het gewoon, want nu heb ik precies dat losgelaten wat me tegenhield. En daarover gaat dit boek. Jezelf en anderen serieus nemen. Kim Jewell zegt het in het voorwoord. Ik neem mezelf niet al te serieus. En dat is, denk ik, een hele fijne eigenschap, vooral ook voor mezelf. Als ik mijn eigen mening en mezelf te belangrijk maak, gaat de lol eraf. Dan wordt het leven zwaar en voor je het weet heb je ruzie. Ik kan stellig zijn in mijn mening, maar ik kan op iedere zin die ik uitspreek zelf direct een weerwoord geven. En vaak al voordat ik het uitspreek. Dat is soms dodelijk vermoeiend, maar maakt het leven tevens lichter. Het zorgt ervoor dat ik niet zo gehecht ben aan mijn gelijk. Uiteindelijk doen we allemaal maar wat, denk ik. Niemand heeft het ultieme antwoord en we hoeven het niet per se met elkaar eens te zijn. Als je jezelf niet te serieus neemt, maak je het samen zijn en samenwerken leuker, interessanter en voor iedereen een beetje makkelijker. En zo is 1 plus 1 geen 3, maar 5 geworden. Want door 4 specialisten mee te laten spreken in dit boek, heeft het enorm aan waarde toegenomen. Hiermee heb ik mezelf en de lezers een dienst bewezen. En ik heb weer eens ervaren hoe leuk het is om met vakbroeders en zusters over dit boeiende werk van gedachten te wisselen. En het sterkte mij in de overtuiging dat dit boek af moest en zo snel mogelijk. Goeie timing, schreef een van de meelezers. Deze specialisten zijn alle 4, net als ik, gecertificeerde hypnotherapeuten en daarnaast zijn enkele van hen ook nog showhypnotiseur, master in EFT of NLP. Ze geven al jaren training op dit terrein, 2 mannen en 2 vrouwen, 2 Nederlanders, een Australiër en een Belg. Ik ken hun werk en bewonder hun gedrevenheid in het steeds weer onder de aandacht brengen van de kracht en bruikbaarheid van hypnose en verwante technieken. Baanbrekend werk dat zij met verve verrichten. Er is veel overeenkomst in wat zij vertellen, dus ik citeer ze niet allemaal bij iedere vraag. En er zijn verschillen, zoals in waar ze in gespecialiseerd zijn. Ina Oostrom ontmoette ik lang geleden. Authentiek, breed geïnteresseerd en gepassioneerd maakte zij direct indruk op mij. Ina heeft al jaren haar scholingsinstituut waar ze verschillende opleidingen verzorgt. Ze schrijft over hypnose en doet voortdurend onderzoek. Onder andere naar het gebruik van hypnose als pijnbestrijding bij operaties. Ook heeft zij een community website gemaakt waar mensen helemaal gratis kunnen kennismaken met hypnose. Kim Jewell heb ik leren kennen toen wij vrijwilligerswerk deden in een centrum voor drugs treatment in Hawaii. Wij hebben samen sessies gegeven en dan leer je elkaar snel echt kennen. Buiten het werk trekken we ook graag met elkaar op. Omdat Kim mij goed kent, zowel in mijn vrije tijd als ook hoe ik in mijn werk ben, heb ik haar tevens gevraagd het voorwoord voor dit boek te schrijven. Ook Kim is hypnotherapeut, NLP en vaste EFT master. En ze heeft haar eigen online Systems of Change training ontwikkeld, gebaseerd op het werk van onder andere Stephen Heller. Martijn Groenendal heeft het mij zeer gemakkelijk gemaakt door zijn opleidingsschool naar Den Haag te brengen. Ik heb diverse opleidingen bij hem gedaan. En we hebben ook samen training gedaan wanneer hij andere trainers naar Nederland haalde. Martijn begon op zijn 18e met NLP en geeft al vele jaren training in NLP en verschillende varianten van hypnose en hypnotherapie. Hij organiseert zijn internationale bootcamps, zowel in zijn eigen academie als in het team van Igor Ledechowski in de Hypnosis Training Academy. Rob de Groof ontmoette ik ook in Den Haag, toen ik het, na alle training in het buitenland, wat dichter bij huis zocht. Rob is de oprichter van het grootste hypnose-instituut in België en biedt een heel breed scala aan lange en korte trainingen op dit gebied. Rob is een echte entertainer en heeft jaren met zijn eigen stage-hypnose-shows getoerd. Als je geluk hebt, en dat had ik, doet hij tijdens zijn training een showtje tussendoor dat hij de truc van de dag noemt. De live-shows doet hij niet meer, want hij is, naast het managen van het centrum in België, volop bezig met zijn groeiende internationale hypnoseschool. De gegevens van deze specialisten staan achter in het boek en naar de 4 gesprekken kun je luisteren in mijn podcast. Lekker loslaten. Vanwaar die titel? Wat weet ik eigenlijk van loslaten en hoezo is dat lekker? Goeie vraag. Ik weet heel veel van loslaten en ik ben er een meester in. Niet eerder heb ik me er zo bewust op gericht tot ik aan de podcast begon. Ik lanceerde een podcast en kocht een domeinnaam met deze titel. Ik maakte er een huisstijl bij, met foto en logo, en toen ik het dagelijks om me heen zag, realiseerde ik me nog meer dat dit al jaren mijn thema is. En nu heb ik zelfs mijn website zo genoemd. Als je Lekker Loslaten leest, heb je meteen een idee van waar het over gaat. Sinds 10 jaar geleden praktiseer ik het kloppen of tapping. Dat is een zeer eenvoudige variant van acupressuur waarbij licht op meridiaanpunten wordt getikt. Snelle EFT, Emotional Focus Transformation, dat ook wel Eutaptics genoemd wordt, en Clinical EFT, Emotional Freedom Techniek, ERT, Emotion Replacement Therapy, en Scientific, EEG, Electroencephalogram, Hypnosis, waarbij hersengolven worden gemeten tijdens de hypnotische sessies. Eind vorige eeuw ben ik omgeschoold tot ICT-specialist, informatie- en communicatietechnologie. Voor mijn technische opleiding was ik al bekend met NLP, neurolinguistisch programmeren. Taal is een machtig instrument om te programmeren en herprogrammeren. Dat geldt dus ook voor het menselijk brein. En als je het slim aanpakt, kun je daar profijt van hebben. Fascinerend en leuk. Dagelijks verdiep ik mij in gedrag, cognitieve en fysieke methoden, hypnose en hypnotherapie. Mijn favoriete zin is, wat het ook is, het is tijd om het los te laten. Deze zin heb ik al vele duizenden keren uitgesproken, alleen in groepen en in vele sessies. Deze zin is mij dierbaar geworden. En ik ben iedere dag meer gaan zien en ervaren hoe krachtig en behulpzaam deze woorden zijn. Met de nadruk op wat het ook is. Alles kun je loslaten, wat het ook is. Ik help mensen loslaten en beoefen dat zelf ook iedere dag. Want loslaten creëert verlichting, letterlijk, want je hebt minder mee te zeulen. Het is zo mijn dagelijkse bezigheid geworden. Mijn leven eigenlijk. Dus vanzelfsprekend dat dit ook het thema is voor mijn podcast. Het kwam eigenlijk spontaan op, met gemak en zonder twijfel. Meer dan de helft van mijn werkzaamheden is in het Engels, maar ik besloot toch tot het schrijven van dit boek in mijn moerstaal, dicht bij huis en dicht bij mezelf. Ook al kan ik me goed uiten in het Engels, het Nederlands ligt mij toch nader aan het hart. Het is de eerste taal die ik sprak als kind en waarin ik alles leerde van mijn ouders en grootouders. Het is de taal waarin ik opgevoed en geprogrammeerd ben. Dus ik heb gekozen voor mijn taal en toen was deze titel er direct. Lekker is er niet te vertalen Nederlands woord, maar dat lossen we later wel op. Het klinkt goed en het past helemaal bij wat ik wil bereiken met dit boek. Ik wil het makkelijker maken. Simpel, aangenaam en dus lekker te lezen en lekker doen. En daar gaan de gesprekken in de podcast over. En ook hetgeen ik met je ga delen in dit boek. Hoe kan het nog makkelijker? Het lijkt of iedereen stress heeft en is dat nou wel zo nodig? Ik denk het niet eigenlijk. Dus wat kunnen we daaraan doen? Niet zozeer iets doen tegen de stress, denk ik, maar gewoon ervoor zorgen dat je het niet krijgt en niet hebt. Maar het leven is onvoorspelbaar, dus je kunt ieder moment schrikken van iets. Daarom wil ik je een manier leren waarmee je de stress snel weer loslaat. Iets dat je direct zelf kunt doen en op ieder moment. En ik wil dat uitleggen op een simpele manier, dus geen vakjargon. En geen pagina's vol met to-do-lijstjes, plannen plannen en meer stressverhogende dwang. En ook niet gedwongen stilzitten in meditatie als je daar helemaal geen tijd voor hebt. Maar wat dan? Lees maar verder. Of ga eerst even een podcastje luisteren. De verhalen zijn er al. Het verleden is voorbij. Het is over. Je kunt het niet terugdraaien. En vaak zijn we bezig met willen dat het anders was geweest. Maar dat kan niet. Dat kan niet. We kunnen het verleden niet veranderen. En dat hoeft ook niet. Het is niet nodig om door te kunnen met je leven. Wat daarvoor nodig is, is slechts het veranderen van je perceptie. En dat kan wel. Dat ga ik je leren. Dit boek staat vol met verhalen uit het verleden. Ter illustratie eigenlijk. Ik kan het niet uitleggen zonder je voorbeelden te geven. Het zijn voorbeelden uit mijn geschiedenis. En die beschrijf ik voor een groot deel vanuit oude perceptie. Zo heb ik het jaren gezien. Zo heb ik mijn verhalen ooit beleefd. En zo heb ik ze jarenlang geloofd en verteld. Tijdens het schrijven of het voorlezen schoot ik wel eens in de lach. Verrassend, want ik ken die verhalen al een leven lang. Maar toch moest ik dan even stoppen met opnemen, omdat ik zo moest lachen om de uitspraken van mijn familie. Als kind probeerde ik dat te begrijpen, wat onmogelijk was. Maar nu de emoties uit die verhalen zijn, zag ik nog eens hoe bizar het er soms aan toe ging. En terwijl ik serieus zat te schrijven en te herlezen, dacht ik, hoe kom je erop? En dat maakt het schrijven voor mij soms zo makkelijk. Ik hoef het niet te verzinnen, de verhalen zijn er al, ik hoef ze alleen maar op te schrijven. Ik begon al eens eerder een blog met familieverhalen, omdat mijn ouders en grootouders zich bijzonder goed konden uitdrukken. Vaak grof, maar grappig. Het was een deel van onze overleving, zeker ook van mij. En ik heb dat vaak gehoord van vrienden, collega's en klanten. Bij iedere beoordeling, evaluatie of afscheid werd dat genoemd. Mijn bizarre humor en vaak ook nog op het juiste moment. Ik weet niet beter, dus het zal wel. Ik zie in veel situaties de humor en dat moet eruit. Dat had ik vroeger nodig en ik heb dat nog steeds nodig. Ik doe het niet meer altijd hardop, want het kan een hoop gedoe geven. En daar heb ik dan weer geen zin in. Mensen voelen zich soms snel beledigd en dat is helemaal mijn bedoeling niet. Ik vind gewoon heel veel heel grappig. En mensen die zichzelf heel erg serieus nemen, vind ik hilarisch. Ik verwacht van niemand het met me eens te zijn. Maar ik koester mijn gekte en mijn gekke perceptie. Het heeft me op de been gehouden. Om mijzelf te helen heb ik oude verhalen moeten loslaten en heb ik iedereen willen vergeven. Dat was in het begin best lastig, want mijn verhalen hadden mijn identiteit gevormd. Ook dat heb ik lekker losgelaten. Zo leuk was ik niet, maar dat zag ik pas toen ik mijn overtuigingen losliet. Ik werd een prettiger mens, ook voor mezelf. En zo heb ik mijn geschiedenis herschreven. En dat doe ik nog steeds en dat zal ik blijven doen. Hierdoor ben ik steeds weer opnieuw naar mijn ouders en grootouders gaan kijken. Iedere keer dat je een verhaal vertelt, verandert het. Doordat je steeds een beetje je perceptie verandert. En meer zie en ervaar ik liefde in die verhalen. Ook merk ik dat ik veel vergeten ben en dat vind ik fijn. Verhalen die ik vroeger keer op keer herhaalde zijn niet meer zo interessant. En er zijn kleine, fijne herinneringen komen bovendrijven. Koude kippensoep. Het is een eeuwigheid geleden dat ik kippensoep gegeten heb. Als het koud is, staat er zo'n laag vet op, waar je dan met een lepel een gat in kan steken. Dat vond ik als kind leuk om te doen. Beetje vies ook. Oude verhalen zijn als die vetlaag. Je kunt er niet doorheen kijken en ziet dus niet meer wat er voor lekkers onderdrijft. Als je kippensoep opwarmt, komt het in beweging en dan verdwijnt die vetlaag. En dan kun je alles weer zien en proeven. Zoiets gebeurt ook in de zoektocht naar onderliggende emoties. In het proces van lekker loslaten en herschrijven. Je vindt voedzame spullen terug, die je door vastzittende denkbeelden kwijt was geraakt. Je hebt bij wijze van spreken honger geleden, doordat je niet zag dat er nog genoeg te eten was. Er staan in dit boek ook verhalen uit het verleden van anderen. Verhalen uit sessies met mijn klanten. Alle namen zijn fictief. En soms heb ik details weggelaten of aangepast om hun privacy te beschermen. Enkele van die verhalen staan op mijn websites, omdat die mensen juist met hun verhaal willen aantonen hoe snel en totaal je kunt veranderen. Zij hebben ervaren hoe je na zo'n proces in staat bent om je volle potentie te benutten. In de verhalen klinken ze aanvankelijk soms nog als slachtoffer of als schuldige. Want zo was het oorspronkelijke verhaal dat dwars zat. Ik laat ook veel details weg, want die zijn meestal niet nodig. Dit boek gaat natuurlijk gelezen worden door empathische types zoals jij en ik. En die gaan de verhalen meevoelen. Als dat jou gebeurt, raad ik je aan om tijdens het lezen te kloppen, tapping. Ik leg in het boek uit wat dat is en hoe je het doet. In hoofdstuk 10 staan de instructies. Als je dat doet, laat je direct de emoties los. De bitsprinkhaan. Drie zomers geleden, toen ik weer een hele lange zomer in Griekenland werkte en woonde, wandelde ik met mijn huisgenoot Susan langs het strand aan de voet van de Pilionbergen. Zij zag dat er een bitsprinkhaan op de rand van mijn hoed met me meelifte. De dag ervoor had ik er een op mijn bed zitten. Toen ik stil stond, wandelde de bitsprinkhaan een rondje om mijn hoofd. Susan maakte er foto's van en zij vertelde me het volgende. De bitsprinkhaan verschijnt wanneer we ons leven gevuld hebben met te veel zaken, zodat we niet langer die stille stem binnen in ons horen. De bitsprinkhaan staat erop dat we een stapje terug doen. Met andere woorden, het is tijd voor wat eenvoudige meditatie. Het is de enige weg waarlangs we terugkomen naar onze waarheid. Dit spirit animal komt altijd naar ons toe wanneer we vrede en kalmte in ons leven nodig hebben. Of dit waar is, weet ik natuurlijk niet. Maar wat is waar? Waarheid is volgens mij een subjectief begrip. Ik spreek meerdere talen, maar ik heb nog nooit een bitsprinkhaan gesproken. Ik versta ze niet, maar dat wil niet zeggen dat ze niet tegen mij praten. Ik vond dit een mooi verhaal en voelde me wel vereerd dat zo'n klein beestje mij bezocht in mijn tijdelijke huis en op mijn geleende hoedje. En het advies, zoals Susan het verklaarde, kon absoluut geen kwaad. Hoeveel bewijs heb je nodig om iets aan te nemen? Hoe het voelt, zegt alles voor mij. En daarop te vertrouwen, van te leren en naar te leven, heeft mijn leven makkelijker gemaakt. Zo geef ik mijn leven zin. En dat zorgt dat ik er iedere dag weer zin in heb. Het is een kwestie van perceptie en we kunnen kiezen welk verhaal we meenemen en welk verhaal we loslaten. Durven loslaten geeft zelfvertrouwen. De titel is serieus. Dat lekker staat er niet zomaar tussen. Veel stress komt voort uit de angst voor verlies en verandering, en uit angst om los te laten. Zelfs dat wat ons doodongelukkig maakt, durven we vaak niet los te laten, omdat we gewoon niet meer weten hoe het is om zonder die shit te leven. Veel trauma komt uit onze eerste levensjaren. Maar zolang je uit angst vasthoudt, is het leven minder aangenaam. Dan ontstaat er spanning. Meestal ontstaat dit vooral in je hoofd, in een gedachte. Wij kunnen ons in een seconde de meest bizarre dingen voorstellen en onszelf de stuipen op het lijf jagen. En als je niet oplet, ga je dat geloven en pas jij je hele leven aan op de angst voor wat mogelijk kan gebeuren. Het leven is onvoorspelbaar en je weet niet wat je te wachten staat. Als je ervan uitgaat dat het altijd beter kan, hoef je nergens aan vast te houden. Daarmee zeg ik niet dat je altijd moet streven naar meer, of dat je niet mag rouwen als je iemand kwijtraakt. En ik zeg zeker niet dat wat je hebt met mensen of spullen onbelangrijk is. Integendeel, wat je lief is, moet je koesteren en lekker warm houden, zodat het bij je blijft. Maar weten dat je kunt en durft loslaten geeft rust, ontspanning en vertrouwen in jezelf. En dat heb je nodig in tijden van dreigende veranderingen. De L van loslaten. De drie vragen in vervolg op dit hoofdstuk. 1. Is er iets uit het verleden dat je wilt loslaten? 2. Ben je wel eens gedwongen tot loslaten door de dood of een scheiding? 3. Of laat je te snel los, waarna je gaat twijfelen? Neem even wat tijd voor jezelf en pak pen en papier. Schrijf de antwoorden op bovenstaande vragen op voor jezelf en ervaar wat dat met je doet. Of doe dat allemaal niet en sla de bladzijde op.